say, Godzijdank. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in alle eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus onze Heere, door de werking van de Heilige Geest. Amen. We zetten de dienst voort met het zingen uit Psalm 97. Daarvan het eerste vers. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer, gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw opgestane heiland. 97 vers 1. Gemeente, in de gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en met ons voorgeslacht doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen wij op Psalm 119 het 87ste vers. Kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt en verwacht, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. Ik haak, o Heer, naar het heil mij toegezeid, 119 vers 87. Laten we dan allen met mij in ons hart als volgt meezeggen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we weer samen bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Groot en almachtig God in de hemel. God van Abraham, Isaac en Jacob. Die in Christus Jezus ook onze God en Vader wilt zijn. Heer, op deze dag, deze bijzondere dag, naderen we opnieuw voor uw heilig aangezicht, als gemeente naar uw naam genoemd en in uw naam gedoopt. Ten teken ook daarvan, Heere, dat u ons behoud op het oog hebt, dat u, Heere, altijd weer de eerste bent, waar wij u niet zoeken uit onszelf, Heere, zoekt u ons op. Ook deze dienst mag daarvan weer getuigen. En Heere, dan mogen we in het bijzonder op deze dag, de eerste dag van de week die de opstandingsdag is van u, Heere Jezus Christus, dat in het bijzonder gedenken. En wat die opstanding ook voor ons betekent. Ja, Heere, laat het voor ons betekenis hebben. En laat zo de vrucht van Pasen ook ons hart, ons leven doortrekken. Waar we al iets van hebben gezongen zojuist met die prachtige psalm. Al mijn vermaak stel ik met rijp beleid in uw gebod. Dat is mijn hoogst verlangen. Dat, Heere, is toch de vrucht van Pasen. het nieuwe, onvergankelijke, eeuwig leven hebt u aan het licht gebracht. En wie daarin mag delen door het geloof in u, die gaat ook daar iets van vertonen, van uitstralen in dit leven. Al blijft het, Heere, onvolmaakt en in alle gebrokenheid, de volmaaktheid zal er pas zijn als u terugkomt, of als wij eerder sterven en zo de eeuwige heerlijkheid mogen binnengaan, om dan eeuwig en ongestoord u de lof, de eer en de aanbidding toe te brengen die u toekomt en die u ook zo waard bent. O Heere, wil daartoe ook de prediking van vanavond gebruiken. U weet, Heere, hoe we hier gekomen zijn, hoe we hier staan en zitten en thuis of elders meeluisteren, meekijken. Ook met hen weten we ons verbonden, dat deel van de gemeente dat hier niet kan zijn. Heere, wil ons allen zo gedenken. U kent onze harten, onze gedachten. Wat er in onze hoofden is, zoveel kan er zijn, Heere, wat daar speelt, wat ons bezighoudt, misschien wel ter neerdrukt, omdat er zorgen zijn, omdat er verdriet is, of om welke reden dan ook, het zij van lichamelijke of psychische oorzaak. O Heere, wij bidden u, wil zo het paasevangelie ook voor ons allen levend maken en maak ons, Heere, levend, overeenkomstig ook uw belofte. Opdat we zo in alle omstandigheden ons vertrouwen op u alleen leren stellen. Niet zien, Heere, op die omstandigheden alleen, maar op datgene wat u gesproken hebt in uw woord. Wie in mij gelooft, die zal leven, al ware hij of zij ook gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, die zal niet sterven in eeuwigheid. Omdat u, Heere, dat leven, dat eeuwig leven, aan het licht gebracht hebt op die heerlijke paasmorgen. Heere, wij zo onze gedachten maar gevangen nemen. Wees ons nabij in alle dingen, bij alles wat we hebben te doen. Gedenk zo, Heere, allen die een taak hebben in deze dienst. De organist bij het begeleiden van de zang, ons in het zingen, maar ook in het horen. Heere, gedenk ook uw dienaar in het spreken, in het verkondigen van uw woord. En dat we het zo, Heere, ook zullen horen, niet als de gedachten of mening van een van uw dienaren, maar dat we het horen, Heere, als woorden van u, wat de Geest tot de gemeente heeft te zeggen en wat tot onze vrede dient en tot eer en glorie van uw grote naam is. Hoor ons zo uit genade. We bidden het om Jezus wil alleen. Amen. We lezen opnieuw, gemeente, het paasevangelie zoals u dat ongetwijfeld vanochtend ook gedaan is. Vanavond vanuit Lucas. Zoals Lucas het ons beschrijft in hoofdstuk 24. Lucas 24, de eerste 12 versen. Daar komt het woord van de Heere als volgt tot ons. En op de eerste dag van de week, zeer vroeg in de morgen stond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden, en sommigen met haar. En zij vonden de steen afgewenteld van het graf. En ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar, wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenk hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was, zeggende, de Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen van de zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag weer opstaan. En zij werden zijn woorden indachtig. En teruggekeerd zijnde van het graf, boodschapten zij al deze dingen aan de elfen en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna En Maria, de moeder van Jacobus en de anderen met haar die dit tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap, als kletspraat. En zij geloofden haar niet. Maar Petrus opstaande liep tot het graf en neerbukkende zag hij de linnen doeken liggende alleen en ging weg, zich verwonderende bij zichzelf van hetgeen geschied was. Tot zover dit gedeelte, de tekstwoorden, althans het uitgangspunt voor de preek, vindt u in vers 5b en 6a, die vraag van de engel en die verkondiging van de engel, wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar of want hij is opgestaan. Ter inleiding daarop gaan we eerst nog samen zingen en we doen dat uit Psalm 118, daarvan het 11e vers, Psalm 118 vers 11, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was, een plaats ontzegd is tot verbazing der beschouwers, van God ten hoofd des hoeks gelegd. Dit werk is door Gods alvermogen, door Heren hand alleen geschied. Het is een wonder in onze ogen. Wij zien het, maar doorgronden het niet. En u wordt nog het volgende ook bekendgemaakt. Allereerst wat de dienst voor morgenochtend betreft. Daarin hoopt om 10:00 voor te gaan dominee Kok uit Stolwijk. Volgende week zondag, voor de Heere wil en wij leven, om 10:00 dominee A.P. Voets uit Hoevelaken en om 6:30 dominee M. Baan uit Veenendaal. Dan nog wat de collecten betreft. De eerste is bestemd voor het onderhoudsfonds, de tweede voor de evangelisatie en de derde voor het bouw- en renovatiefonds. Deze kunt u in de bestemde zakjes doen bij de uitgang. Tot zover ook deze mededelingen. We zingen nu Psalm 118 vers 11. Ik noem dit dus als uitgangspunt voor de preek Lucas 24 vers 5b en 6a. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gemeente, het is alweer heel wat jaren geleden inmiddels, maar dat er rond Pasen op een station een grote poster hing met daarop in grote letters twee woorden slechts. Jezus leeft, uitroepteken. Waarschijnlijk opgehangen door een evangelisatiecommissie van een kerk. Maar er stond nog iets op te lezen. Iemand had daar met een dikke zwarte viltstift ondergeschreven: nou en? Vraagteken. Kennelijk iemand die er niets mee had, of voor wie het in ieder geval geen enkele betekenis had. En helaas, ja, dat kan. En dat geldt ongetwijfeld van heel veel mensen in ons land anno 2021. Recent onderzoek heeft dat nog weer eens bevestigd, hoe de paasdagen, als men de betekenis al weet, maar toch vooral voor veel mensen niet meer zijn dan een paar fijne dagen en een extra vrije dag op maandag. Maar gemeente, laten we het niet hebben en ons richten op anderen, maar laten we blijven bij onszelf. Hoe is dat onder ons? Ik neem zonder meer aan dat er vanavond niemand hier in de kerk is of die thuis heeft ingeschakeld die niet gelooft dat Jezus werkelijk is opgestaan uit de dood. Zal die niemand zijn die zegt, nou, ik weet het niet. Maar heeft zijn opstanding nu ook gevolgen voor ons leven en voor ons staan in het dagelijks leven? Anders gezegd, zou uw en jouw leven er nu anders uitzien als Jezus niet was opgestaan? Een vraag om mee naar huis te nemen vanavond. Zou jouw leven er anders uitzien als Jezus niet was opgestaan? In de prediking leggen we altijd weer de nadruk en worden we gewezen op het kruis. Dat we daar terecht moeten komen met de last van onze zonden. En dat is ook voluit bijbels, terecht daarom ook. Denk maar aan Paulus, die dat ook zegt in de brief aan de gemeente van Korinthe: wij prediken Christus de gekruisigde. En een eindje verder in diezelfde brief zegt hij het nergens anders over te willen hebben dan over Jezus Christus en die gekruisigd. Het kruis dus centraal, jazeker en terecht. Want daar vond de verzoening plaats. Daar droeg Christus de last van de zonden van al de zijnen, ja, zelfs van de hele wereld. En verwierf hij voor de zijnen de vrede met God. Door het kruis is de schuld weggenomen. Ja, van wie eigenlijk? Van iedereen? Nee, dat niet. Dat leert de Bijbel ons niet. Maar van allen die hun heil leren zoeken bij die gekruisigde zaligmaker. Christus ging ervoor de dood in, plaatsvervangend. Dat is de rijke prediking die eruit gaat van het kruis. Maar stel nou eens voor, gemeente, dat er na Goede Vrijdag geen Pasen was gevolgd en dus geen opstanding van Jezus. Dan hadden we Jezus alleen maar kunnen eren als een goed mens, als een weldoener die heel veel goeds gedaan heeft. En als een martelaar die zijn leer en zijn optreden met de dood moest bekopen. Maar toen was het ook afgelopen. Dan zou de dood zijn blijven heersen, toch? Dan was weliswaar de schuld weg, betaald met de dood van Christus, maar dan zou er nooit meer sprake van leven kunnen zijn. Dan was er nooit één mens ook maar uit de geestelijke doodstaat opgewekt en tot zichzelf gekomen, net zoals die verloren zoon, om zijn heil bij Jezus te zoeken. Paulus zegt daarom ook terecht in 1 Korinthe 15, indien Christus niet uit de doden is opgewekt, zo is onze prediking ijdel, leeg, zinloos. Kun je stoppen met preken. En ijdel, zinloos is ook uw geloof. Dan was dood, dood gebleven. Een simpel voorbeeld tot meer verduidelijking daarvan. En aan ieder voorbeeld, dat gaat op een bepaald punt wel mank, maar het kan ons wel helpen. Vergelijk het met een bedrijf dat op het punt staat om failliet te gaan. Vanwege de vele schulden. Er is geen cent meer in kas, er is alleen maar schuld. Maar nu is er een geldschieter die bereid is om die schulden, die hele berg van schulden te betalen. Alles, alles. Nou, dat is natuurlijk geweldig. En de directie van zo'n bedrijf zal daar ook ontzettend blij mee zijn. Maar gemeente, als het daar nu bij blijft, dat alleen die schuld betaald wordt, dan kan dat bedrijf nog niet verder. En gaat het alsnog failliet. Maar er moet er tevens een nieuwe impuls gegeven worden in de vorm van nog meer geld om zo weer verder te kunnen draaien. Om grondstoffen in te kopen, om personeel te betalen, of wat ook. Om kortweg gezegd weer levensvatbaar te worden. En daarom moet nu op Goede Vrijdag Pasen volgen. Pasen als teken van overwinning op de dood. Pasen als een nieuwe impuls van levensvatbaarheid, van vruchtbaar leven, van onvergankelijk leven. En wat is Pasen dan heerlijk, gemeente? Want als de opstanding betrad Jezus het machtsgebied van dood en graf. Een zware steen ging er nog eens voor het graf. Daar hebt u vanmorgen uitgebreid over gehoord, begreep ik. Dit is het einde, zo dachten de Joden. Van hem zijn we mooi af, zei het Sanhedrin. Nu is al onze hoop vergaan, zo dachten de discipelen en de vrouwen van wie we gelezen hebben. De stilte van de dood heerste immers daar in die graftuin. Maar op de derde dag kwam het nieuwe begin. De graankorrel was in de aarde gevallen en gestorven. Maar juist daardoor kiemde het nieuwe leven op uit de dood. Gemeente, dat is nu Pasen. Dat is nu Pasen. Om het wat plastisch te zeggen, Jezus nam de zondelast mee in het graf. En hij daalde ermee af tot in het rijk van de dood. En daar heeft hij die zondelast gelaten. Om vervolgens zelf door de dood heen te breken en als overwinnaar op de paasmorgen weer te herrijzen uit het graf. In alle stilte heeft zich dat wondere geheimenis voltrokken. Want gemeente, de wijze waarop Christus de dood heeft overwonnen en weer is opgestaan uit het graf, dat blijft voor ons een geheimenis. Nee, niet een geheim, maar een geheimenis, een verborgenheid. Wij zien het, zo zongen we zojuist, maar wij doorgronden het niet. En probeer het ook maar niet op een rijtje te krijgen hier, want dat gaat ons niet lukken. Daar is ons verstand te beperkt voor en bovendien ook nog eens verduisterd. Maar dat is ook niet erg dat we dat niet begrijpen. Als we maar begrijpen, gemeente, dat het in zijn opstanding om meer ging dan alleen maar van dood levend te worden. dat het totaal iets anders is dan bijvoorbeeld Pasen te verbinden met het ontwaken van de natuur. Of met van die lieve eendagskuikentjes. Ja, daarin gaat het ook wel om nieuw leven. Maar gemeente, wat er nu tot leven komt in de natuur of in uw tuintje, dat is nooit echt dood geweest. Dat was maar schijn. Want wat werkelijk dood ging in de winter in uw tuin, dat wordt in het voorjaar echt niet weer levend. Maar Pasen predikt ons opstanding vanuit werkelijk dood zijn. En dan dood in de meest volstrekte zin van het woord. Want bij dood, gemeente, moeten we niet alleen denken aan de dood als het einde van ons leven. Maar de Bijbel, dat weet u toch, leert ons een drievoudige dood. De geestelijke dood, waar we allemaal van nature aan onderworpen zijn. De lichamelijke dood, die ook over ons allen gekomen is. Ieder mens zal eenmaal sterven. Wie leeft er, zegt de psalmdichter, die de slaap des doods niet eens zal slapen. En als derde de eeuwige dood. Dood, zo kunnen we zeggen, is alles buiten Jezus Christus om. Dood in de zin van buiten de levenskring van God gesloten, prijsgegeven aan de buitenste duisternis. En het is die dood, die drievoudige dood, die Christus heeft overwonnen. Gemeente, dat is de jubel van Pasen. Want Jezus ging niet levend de dood in, maar hij ging de dood in als de levende. Dat wil zeggen als zijnde een en al leven. Alles aan hem is leven. En daarom kon hij alles, maar dan ook alles van de dood verslinden. Prachtig zoals Paulus dat zegt, verslinden tot overwinning. En omdat hij het leven is, en omdat hij de opstanding is, daarom hield hij, om zo te zeggen, nog genoeg leven over, nadat hij alles van de dood vernietigd had, om zo weer uit het graf tevoorschijn te kunnen komen. De dood moest in Christus zijn meerdere erkennen. Op de derde dag schudt Jezus als het ware alle banden van de dood van zich af en kwam hij als overwinnaar tevoorschijn. God was verzoend. God was tevreden met de betaling van de zonde. De straf was gedragen, aan Gods recht voldaan, de toorn gestild en de vrede aangebracht. Pasen, gemeente, is dan ook het amen van God, van de Vader, op het verzoenend lijden en sterven van Christus. Pasen, anders gezegd, is de handtekening op de kwitantie dat alles, alles is voldaan. Pasen leert ons zingen. We hoorden het, dacht ik, voor de dienst vanaf het orgel klinken. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, omdat Christus de dood, die diepe geestelijke dood, drievoudige dood, heeft overwonnen. Dat is de jubel van Pasen. Maar is die jubel, zo hoor ik iemand vragen, nu wel zo terecht? Want ik zie daar eerlijk gezegd niets van, dat de dood is overwonnen, integendeel. Want als ik om me heen kijk en de krant lees of het journaal zie, dan is het een en al dood wat de klok slaat. Heel deze wereld lijkt wel één grote grafkuil. Oorlogen, rampen, honger, ziekte. De dood is aan de orde van de dag. Sterven er na de opstanding van Christus dan minder mensen? Nee, absoluut niet. Wie redt zijn ziel van het graf? Niemand toch? Het is waar, dat is waar. De dood, daar ontkomt niemand aan. En misschien is dat ook wel de reden van diegene die met die viltstift op die poster zetten, nou en? Ja, wat is er nou veranderd? Niemand ontkomt aan de dood, ook een kind van God niet. Nee, straks bij de wederkomst, dan zal de dood definitief verleden tijd zijn. Zo lang zal de dood er nog zijn, dat wel. Maar gemeente, toch is er iets fundamenteels veranderd wat de dood betreft sinds Jezus' opstanding. Jezus, als ik het zo mag zeggen, heeft door zijn opstanding de dood van karakter veranderd. De dood van karakter veranderd. De macht van de dood, waaraan ieder mens is onderworpen, die macht is gebroken door Christus. Met een voorbeeldje om het wat duidelijker te maken. Sinds Jezus' opstanding, gemeente, is de dood net als een bij zonder angel. Wanneer zo'n beestje steekt, zo hebben ze mij altijd voorgehouden tenminste, dan raakt hij daarbij zijn angel kwijt. En kan die niet opnieuw je steken. En wanneer zo'n bij nu zonder angel om je heen zoemt, hè, of op je gaat zitten, ja, dan schrik je daar nog wel van. Maar toch kan hij je geen enkel kwaad meer doen. Nou, zo is het nu ook met die drievoudige dood. Door zijn dood en opstanding heeft Christus er de angel uitgetrokken en de dood onschadelijk gemaakt. Hij is er nog wel, maar hij kan de gelovigen geen kwaad meer doen. Voor hen is de dood dan een doorgang naar het eeuwige leven. En zo sterft de gelovige als het ware met Christus aan het kruis en daalt met hem af in het graf, om dan ook weer met hem op te staan in een nieuw leven. En dat is een leven tot zijn dienst bereid, een leven in zijn heerlijkheid. En dat wordt heel rijk ook gesymboliseerd door de doop. Ik begreep dat er vanmorgen ook een doopdienst was. Nou, wanneer nu het water op het hoofd van de doopeling wordt gesprenkeld, dan moeten we daarbij eigenlijk denken aan een volledig ondergaan in het doopwater. En dat ondergaan in het doopwater, dat wijst op het neerdalen van Christus in het graf. Om dan vervolgens door dat water heen weer boven te komen als teken van de opstanding van Christus uit het graf. Op die samenhang wijst Paulus in Romeinen 6. Wij zijn dan, zegt hij daar, met hem begraven door de doop in zijn dood, de ondergang, opdat net zoals Christus is opgestaan uit de dood tot de heerlijkheid van de Vader, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Met Christus begraven worden en met hem opstaan in een nieuw leven. Een leven dat zal eindigen in de eeuwige heerlijkheid, vrij van alle zonde en ongerechtigheid. Gemeente, daarom is de opstanding ook zoveel meer dan alleen maar van dood weer levend worden, hoewel dat al een wonder op zich is. Jezus' opstanding was dan ook veel meer dan bijvoorbeeld de opstanding van Lazarus. Die geschiedenis kennen we, ook de kinderen wel. Lazarus, wat gebeurde er met Lazarus? Lazarus kwam terug uit de dood. Maar Jezus is door de dood heen gegaan. En hij is als het ware aan de kant van het eeuwige leven weer opgestaan. Jezus heeft daarom de dood letterlijk achter zich. Jezus is de dood helemaal voorbij. Dat is het grote verschil. En zijn opstanding was een zodanig levend worden dat de dood er nooit meer bij kan komen. Hij is opgestaan uit kracht van zijn eigen leven. Hij ging dwars door de dood heen, omdat hij het leven en de opstanding is. Gemeente, dat zicht moeten wij nu krijgen op Pasen. Willen we de werkelijke waarde van Pasen leren verstaan. En dat zicht, dat misten die vrouwen nog. Trouwens ook de discipelen. Die in de vroege morgen van die eerste dag van de week naar het graf gingen. En terwijl ze daar naartoe lopen was de paaszon al opgegaan. Maar moest hun benauwde en verduisterde harten nog gaan beschijnen. O zeker, ze waren innig aan de Heer Jezus verbonden. Ze hadden hem hartelijk lief. Maar het was allemaal nog zo pril en nog zo'n heel klein teer plantje. En het feit dat ze hier op weg zijn naar het graf met specerijen om zijn lichaam te balsemen, dat getuigt toch ook van hun liefde voor Jezus. Ze waren getuigen geweest van zijn kruisiging. Ze hadden gezien hoe hij door Jozef van Arimathea en Nicodemus in het graf gelegd was. En nu, direct na de Sabbat, zijn ze op weg gegaan om het lichaam van Jezus weer op te zoeken en hem de laatste eer te bewijzen. Gemeente, hoe lief moeten wij hem dan niet hebben, nu wij weten dat Jezus leeft. Dat wisten die vrouwen daar nog niet. Die vrouwen die gingen immers op weg naar het graf van Jezus. Naar een dode Jezus. In hun beleving. Maar veel mensen die zich ook christen noemen, komen zelfs voor een levende Jezus hun huis niet meer uit. Of schakelen niet meer in om de diensten mee te beleven. Of op zijn best misschien nog één keer op een zondag. Als dat zo is, en ik hoop niet dat het van iemand van ons en thuis hier geldt, dan mogen we ons toch echt wel afvragen, hoe zit het dan met die liefde? En hoe zit het dan met je geloof? Zit het dan wel goed? Aankomend bij het graf wacht hen echter een verrassing. De steen is voor het graf weg. Oh, en dat betekent natuurlijk, denken ze als eerste, dat het lichaam van Jezus uit het graf gehaald is. Ze hebben hem dus vergeefs gezocht. Nee, dat toch niet. Dat toch niet. Gemeente, wie naar Jezus op zoek gaat, wie het erom te doen is om hem te vinden, die zal hem ook vinden. Deze vrouwen, nee, ze zochten niet vergeefs, maar ze zochten verkeerd. Wat zoekt gij de levende bij de doden, klinkt er dan opeens uit de mond van die twee engelen bij het graf. En daar horen we ook een zekere bestraffing, een vermaning in doorklinken. Hoe kun je nu toch de levende bij de doden zoeken? Hij is hier niet, want hij is opgestaan. De gemeente, in die woorden klinkt nu door wat ik net heb geprobeerd uit te leggen over Jezus als de levende, die een en al leven is. In hem is er geen dood, geen enkele, maar enkel leven. Hij is de opstanding in eigen persoon. Ja, de levende zoeken bij de doden. De vraag is dus voor ons allen vanavond, waar zoeken wij hem? En als je dan zo je oor eens te luisteren legt in onze tijd, dan blijkt dat mensen Jezus ook overal in zoeken. In hun eigen gedachten bijvoorbeeld. En hun eigen meningen. Hoe vaak hoor ik het mensen niet zeggen als het gaat om het heil in Christus, als je het daar dan met ze over hebt en hoe dat dan in zijn werk gaat, hoe je daarin gaat delen. Ja, maar ik vind, en dan komt er een heel relaas, hè, dat het zo is. En staan er dan nog meer bij, dan zegt een ander, die komt daar tegenin, die zegt, ja, maar ik denk dat het toch net even anders is. En je kunt het tegenwoordig ook als dominee meemaken, dat als je met iemand in gesprek bent, En ja, er iets is, je hem daarop aanspreekt bijvoorbeeld en dan met dingen uit de Bijbel komt. Zeg, ja jongen, maar om die en die reden, dat kan toch niet? Ja, dominee, dat is uw mening. Maar ik denk daar toch echt heel anders over. En dat heeft dan als het ware dezelfde waarde. Dat is dan vaak voor velen ook wel het einde van alles tegenspraak. Ja, u denkt zo, maar ik denk daar heel anders over. En zo vormen we ons een beeld van God en Christus, als we niet oppassen, naar onze eigen opvattingen en meningen, naar wat ik vind en ik denk. Een God en Jezus, kortom, die bij ons past. En waar we nog wel aardig mee uit de voeten kunnen. Anderen leven veel op hun gevoel. Ook dat is een kenmerk van onze tijd. De emotie, het gevoel, de ervaring, daar gaat het dan om. Want ik moet en ik wil er wel wat bij voelen en beleven. En het beleven van bijzondere dingen en gevoelens staat dan centraal. Want ja, je moet er tenslotte een goed gevoel bij hebben, ook bij het geloof. Maar ach, gemeente, ons geloof of ons gevoel, dat is o zo bedriegelijk. Want vandaag is het er en morgen is het er niet en overmorgen is het weer anders. En als dan dat goede gevoel ook gelijk geschakeld wordt met geloof, ja, dan wordt het pas echt gevaarlijk. Want begrijp me goed, zeker, geloof gaat gepaard met gevoel. Er is geen geloof zonder gevoel. Dan moet ik er ook gelijk bij zeggen dat het ook te maken heeft met het karakter van iemand. De een is nou eenmaal gevoeliger, gauwer emotioneel dan anderen. Je hebt ook hele rationele mensen en daar is ook helemaal niks mis mee. Maar geloof zonder gevoel, nee, dat is er denk ik niet. Want het gaat uiteindelijk om je diepste wezen. Net als de liefde tussen man en vrouw, een stelletje, een echtpaar, dat gaat ook niet zonder gevoel. Dus zeker, het geloof gaat met gevoel gepaard, maar gemeente, niet alle gevoel, hoe fijn dat gevoel ook is, is ook geloof. Vereenzelvig dat alstublieft niet. En voor we het weten, zijn ook wij bezig om de levende bij de doden te zoeken. Als we het in ons gevoel gaan zoeken en daarop gaan drijven. Maar het kan ook dat we zelf menen iets te moeten bijdragen aan ons eeuwig heil. Hè? Door netjes te leven en zo. Of dat je eerst je zonde wel heel diep moet kennen voordat. Om zo als het ware, want dat is het dan. Ook al zal dat niet direct zo beleefd worden. Maar toch ben je dan bezig om ook zelf een bijdrage te leveren. Gaan we ook op weg, als het ware, met specerijen. Maar ook dat is de levende zoeken bij de doden. Nee, gemeente, laat dat ons toch heel duidelijk mogen zijn. De levende, die heeft niets, maar dan ook niets van ons nodig. Maar wij hebben alles van hem nodig. En daarom, laat uw specerijen maar rusten. Zet ze maar aan de kant. Ook de specerijen van uw pogingen om u nog waardig voor Christus te maken. Kan niet, gaat niet. Want het werk van Christus, gemeente, is zo af, zo volledig, dat alle andere werk overbodig is. Gode zij dank, zeg ik er meteen achteraan. Want wat is dat tegelijkertijd ook een troost, gemeente. Dat wij, die niets hebben om hem aan te bieden, hem ook niets hoeven aan te bieden. Echt, weet u wat alleen nodig is? Een geloof dat God voor betrouwbaar houdt. Een geloof dat amen zegt op de beloften van God in dat woord. Dat leert beamen. Ook als dat dwars tegen mijn gevoel ingaat. En geloof me, dat gaat het vaak. Geloof dat de Heilige Geest in het hart werkt, waarbij alle andere gronden waarop wij menen te kunnen of te moeten staan, worden uitgesloten. Kortom, gemeente, een geloof dat zich volledig verlaat op deze Christus. Op deze opgestaande levensvorst. En hoewel op een verkeerde manier, maar dat was toch wat deze vrouwen zochten. Het was hen om Jezus te doen. En zo'n zaligmaker wordt alleen ontmoet en genoten in het geloof. Het geloof dat afziet van al het onze en zich volledig op hem leert verlaten. En wat blijkt dan de oplossing te zijn? Hoe wordt dat geloof nu in het hart gewerkt? Nou, we kunnen het afleiden uit het vervolg van die woorden die de engelen spraken. Gedenk hoe hij tot u gesproken heeft. Kijk, gemeente, daar heb je het nu. Dat is het nu. Niet mijn mening, niet mijn opvatting, mijn gevoel, of mijn goede werken, of mijn zondekennis, of wat dan ook zijn bepalend. Maar het woord dat Christus spreekt. Dat woord dat we onder ons mogen hebben en waarin hij tot ons komt. Gedenk hoe hij tot u gesproken heeft. Jezus had het toch gezegd dat hij moest sterven en op de derde dag weer opstaan uit de dood. Ze hadden het kunnen weten. En als die engel dat zegt, dan gaat het licht voor de vrouwen op. Ze werden indachtig. Het komt hen weer te binnen. Ik zeg dan altijd, de Heilige Geest die doet dan het lampje aan, zodat je het gaat zien. Die woorden van Jezus, en dan breekt ook voor hen de paaszon heerlijk door. Gemeente, daar gaat het dus om. Gedenken, hè? En indachtig worden de woorden van het evangelie, want daar ligt de vastheid, daar ligt de zekerheid. Niet hier van binnen, niet in mijn gevoel of wat dan ook, maar hier in het woord. Dat is bepalend. Het geloof gelooft wat de Heere belooft en krijgt daar houvast aan. De eeuwen door heeft God gezorgd dat het verkondigd wordt, ook hier. Ook vandaag weer, voor de zoveelste keer. En mag u het paasevangelie horen. En dan is de vraag, gemeente, willen we nu ook werkelijk horen wat God tot ons zegt? Nee, niet wat ik daar nou van vind, maar wat God daarvan vindt. Of hebben we toch zo onze eigen gedachten en mening daarover? Willen wij wel bij God beginnen? Of handhaven we onze eigen principes? Meestal ingeleid met ja maar. Gemeente, nee, niet ja maar ja Heere. Dat wil de Heere zo graag van ons horen. En willen we dan horen dat het volbracht is door Christus alleen en door Christus ook volkomen? Willen wij, om bij het beeld te blijven van hier, onze specerijen loslaten? Al onze goede bedoelingen en inspanningen, waardoor we misschien toch heimelijk menen iets te kunnen bijdragen. Nee, gemeente, dat gaat niet. Dat gaat niet. Loslaten. Loslaten. Alles wat van jezelf is, wat je zelf bedenkt. In het geloof geldt, gemeente, hoe tegendraads het ook klinkt. Loslaten is je enige hou vast. Echt waar. Loslaten is je enige hou vast. Want dan zak je, dan zink je, dan val je aan de voeten van Christus. Dan val je in zijn handen. En dat zijn doorboorde handen. Maar als we wat vast willen houden, dan gaat dat niet. Loslaten is je enige hou vast. Of stoppen we onze oren dicht ook hiervoor. En verharden we ons en laten we de Heere maar praten, zondag na zondag en opstandingsdag na opstandingsdag. En schrijven we bij wijze van spreken op die poster ook, nou en. O gemeente, jonge vrienden, hoor toch naar dat woord. Laat dat je leven bepalen. Want daarin wil de gekruisigde en opgestane u en jou ontmoeten en u doen delen in de kracht van zijn opstanding. Deelgenoot maken van het leven het echte, ware, onvergankelijke leven dat hij verdient, verwierf. Want anders is het voor eeuwig verloren. Blijft u vastzitten aan de buitenste duisternis. In de verkondiging van het evangelie, gemeente, brengt hij het allemaal mee. En draagt hij het als het ware in ons hart, zijn vrede, zijn gerechtigheid en zijn vergeving. Hij draagt het met zich in zijn doorboorde handen en deelt het uit. Nee, niet aan mensen die al een heel aardig eindje op weg zijn, maar aan behoeftige zielen. En je kunt niet anders meer dan je overgeven, geloven in hem. Want hij is de paaskoning die spreekt met macht. Dan buigt de ziel en zeggen we Thomas na, mijn Heere en mijn God. Dan zegt een arme zondaar, Heere, hier ben ik. Hier heeft u mij, ik geef mij helemaal aan u over. O Heer Jezus, aan u heb ik genoeg. Wat zou ik nog langer zoeken in mezelf? Wat zal ik nog zoeken in mijn vroomheid of in mijn gevoel? U bent genoeg. U bent alles. Abba, Vader, u alleen. U alleen. Gemeente, door het woord, door te gedenken en indachtig te worden wat de Heere spreekt in zijn woord en je daarop verlaten, zo en zo alleen, komt het tot een ware ontmoeting met hem, een kennen van hem en een omgaan met hem. Jezus leeft, uitroepteken, jazeker. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. En door het geloof, gemeente, leeft hij ook in al zijn kinderen. En dan gebeurt er ook, waar het ten diepste nu om gaat, dan gaat de kracht van Christus opstanding doorwerken in je leven. Dat is de vrucht van Pasen. Dan wordt het ook een werkelijk opstaan met hem uit het graf, om in een nieuw leven te gaan wandelen, waar we door de doop altoe opgeroepen worden. Vermaand en verplicht, u hebt het vanmorgen als het goed is weer gehoord, tot een nieuwe gehoorzaamheid. Want nu de Heere is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Want net zo min als Christus dood bleef in het graf, net zo min blijft hij ook dood in zijn kinderen. Wel nu gemeente, als Christus in je leeft, dan is dat aan je te zien, te merken. Dan straalt daar iets van af. Nee, niet dat we dan heiligen worden in de zin van zondeloze of bijna zondeloze mensen. Nee, zo niet. Maar het beginsel van dat nieuwe leven gaat doorwerken in de praktijk van alle dag. Dat hoort er ook bij. Want het gaat toch niet alleen erom of dat we in de hemel komen. Ik hoop tenminste niet dat het u daar alleen maar om te doen is. Al is dat ook geweldig en groot. Maar het gaat er ook om in dit leven te leven tot eer van God. Al is het in alle gebrokenheid, al is het nog in alle onvolmaaktheid. Maar dat verlangen toch op de bodem van ons hart is gelegd door de Geest. Dat is nu het opstandingsleven vanuit Christus. Met hem opgewekt tot een nieuw leven. Dan is het zo niet dat je dan een steeds beter mens wordt. Maar dan is het zo, gemeente, dat je steeds meer onvruchtbaar, je eigen onvruchtbaarheid gaat zien en in gaat leven. Maar tegelijk ook het verlangen ziet groeien om heilig voor de Heere te leven, om ook werkelijk die vrucht te dragen. En daarbij gaat het erom, en dat vind ik altijd zo'n prachtig beeld, dat de rank in de wijnstok blijft. Om uit de wijnstok Christus, door de verbinding met hem door het geloof, dan de levenssappen, of noem het de heiligingsvitamines, te trekken die dat nieuwe leven voeden. Die levenssappen. Dat is nu de opstandingskracht van Christus die door gaat werken in de ranken. En zo gaat het steeds meer beleefd worden en steeds dieper. Zonder mij kunt u niets doen. Dat nieuwe leven groeit en bloeit alleen maar op in de geloofsgemeenschap met de Heer Jezus. Een gemeenschap die onderhouden wordt door de omgang met het woord en niet te vergeten het dagelijks gebed. En gemeente, weet u wat nou zo wonderlijk is aan dat opstandingsleven? Dat je bij jezelf altijd weer een stuk onvruchtbaarheid moet ontdekken. En dat gaat je ook pijn doen. Daar wil je graag van af. Denk maar aan Paulus. Het goede dat ik wil, zegt hij, dat doe ik niet. En het verkeerde dat ik niet wil, dat doe ik nu juist wel. En je voelt daarin, je proeft daarin de pijn die hem dat doet. Want hij wil zo graag, dat is een hartelijke verlangen, een lief en gehoorzaam kind van God zijn. Iedere keer weer ontdekken, dat stuk onvruchtbaarheid, maar dat hij zich telkens weer ook dan als de levensbron bewijst in uw leven. Maar ik dank God door Jezus Christus, zegt Paulus er dan ook in één adem achteraan. Gemeente, wij komen altijd weer tekort. En we kunnen ook gebukt gaan over dat onvruchtbare leven in onszelf. Maar Christus richt ons dan weer op door zijn opstandingskracht. Pasen. Jezus leeft. Hij is opgestaan. Hij bracht het nieuwe leven aan. Dat is Pasen. En hij is opgestaan, gemeente, om nooit meer te sterven. Maar hij laat zijn opstandingskracht tot in eeuwigheid uitstromen naar en in alle delen van zijn lichaam. Dat is zijn volk. Naar hen die telkens weer tot hem vluchten en het in alles van hem alleen leren verwachten. Hoe veroordeeld ook door de hen nog altijd aanklevende zonde. Hoezeer ze ook vaak, zo vaak weer op kunnen gaan in de wereld. Heb u dat nou ook, dat je dat zo vaak bij jezelf moet vaststellen? Wat ben je weer gericht, hè? En wat trekt die wereld nog iedere keer weer? Maar de opgestaande levensvorst, gemeente, zal niet toestaan dat de rokende vlaswiek wordt uitgeblust. Maar altijd weer komt er een oplichten van het soms bijna gedoofde vlammetje. 100 keer moet je het zeggen, ik geef het op of denken. Ik bid maar niet meer, want met mij was en is het en wordt het nooit wat. Maar 101 keer grijp je Christus toch weer vast in het woord en word je weer opgericht, gaande gemaakt, om zo de weg van strijd, want dat is het, te vervolgen. En dat alles vanwege die opstandingskracht, omdat het Pasen is geweest. Daarom tot slot, gemeente, die vraag. Gemeente, jonge vrienden, kennen we dat opstandingsleven? Laten we dan allen wandelen als degenen die uit het graf van de zonde en van de geestelijke dood zijn opgestaan. Opdat Christus, opgewekt uit de doden, in ons leven verheerlijkt wordt. Zo zullen we, steeds meer stervende aan onszelf, steeds meer met hem leven. En ondanks de strijd en de moeite in dit leven, wordt dan toch het loflied in het hart geboren. En gaat dat ook steeds meer ruisen in onze ziel. Jezus leeft. Hem is de macht over het gans heelal gegeven. En wij zullen door zijn kracht, niet in eigen kracht, hem gelijken, eeuwig leven. Zou Gods trouw ooit wankelen? Nee, dit is onze troost alleen. Ja, nog rijker. Jezus leeft. Nu is de dood ons een ingang tot het leven. Welke rust in stervensnood zal dit woord ons harten geven. Gij, o heiland, Gij alleen, Gij zijt onze troost alleen. Halleluja. Amen. We antwoorden, gemeente, met Psalm 21. Psalm die gedicht is op de koning van Israël, maar die we ook mogen betrekken op de grote Davidszoon, de grote koning Jezus Christus. We zingen het vierde vers. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven en gij hebt het hem gegeven. Christus stond op uit de dood. Zo zijn de dagen hem vermeerd, zo leeft de vorst altoos, zo leeft hij eindeloos. En daarom ook, vers 5, hoe groot en schitterend is zijn eer. 4 en 5 van Psalm 21. Gemeente, laten we de Heere samen danken. Lieve Heere, zo komen we ook aan het einde van deze dienst, deze beide diensten op deze zondag opnieuw tot u. O Heere, om uw naam ootmoedig dank te zeggen. Voor dat rijke paasevangelie dat tot twee keer toe tot klinken mocht komen. Ook hier in de evangelisatie in Haastrecht. En Heere, zo hebben we het zojuist gezongen, wat glans, wat majesteit, hebt gij die vorst bereid. En zo is het ook gegaan en zal het gaan. U bent, Heer Jezus Christus, zegenend en zegevierend daarna, opgevaren naar de hemel. De buit, de verworven buit van vrede en gerechtigheid meegenomen. Maar ook denkbeeldig meegetrokken in uw spoor allen, die het in dit leven van u alleen leren verwachten. Waar u gezegd hebt, o Heer Jezus, wie achter mij wil komen, om zo ook te volgen naar de eeuwige heerlijkheid, die verloochene zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. O Heer, en daar zit voor ons het grote, moeilijke punt, onszelf verloochenen. Want Heere, we weten het vaak allemaal zelf zo goed. En we denken van alles te weten ook over U. Maar Heere, leer ons ons te onderwerpen en over te geven aan datgene wat U van zichzelf ook in Uw woord openbaart en wat U daarin ook toezegt en belooft. Heere, wij bidden U om loslaten. Loslaten van alles waarmee we nog menen voor U te kunnen of te moeten bestaan of te moeten aandragen. Maar Heere, wat een heerlijk evangelie ook, dat er nu niets, maar dan ook niets van ons bij hoeft. Maar dat U, Heere, alles, maar dan ook alles hebt gedaan. We danken U, o God, en bidden U door ons daar allen in delen en geef dat zo Uw opstandingskracht ook in ons leven zal doorwerken. En dat we in gedachtenis houden dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. Heer, in alle moeite en zorg die dit leven met zich brengt, in alle gebrokenheid waarin we ons allen bevinden en blijvend bevinden, zolang we hier op aarde zijn. O Heere, bewaar ons ervoor dat we zien op de omstandigheden en daar onze conclusies aan verbinden aangaande U. Maar leer ons, Heere, ons te richten op Uw woord. Want dat is vastheid, dat is waarheid. Niet omdat de dominee dat zegt, niet ook omdat de kerk dat leert, maar omdat U zelf dat zegt. En Uw woord, Heere, is immers waarheid. Want al het woord dat uit Uw mond is uitgegaan, zal niet ledig tot U wederkeren. En wat U beloofd hebt, Heere, blijft vast en onverbroken. Ook de beloften gedaan bij onze doop, de verzegelde beloften. Dan mogen we op pleiten, Heere, ook voor allen die we misschien voor ons gevoel zijn kwijtgeraakt als het geloof betreft. O Heere, wat kan ook dat een pijn doen? Aan ouders, aan grootouders om hun kinderen of kleinkinderen te zien wegdwalen bij U. Maar Heere, dan mogen we toch ook pleiten op die doop die hier vanmorgen ook bediend is. U hebt daar gesproken. Jij hoort bij mij. En ik ben jouw God. En Heere, dan verwacht U ook van ons dat we ons ook als gehoorzame kinderen leren gedragen. Die nieuwe gehoorzaamheid, Heere Heilige Geest, wil het werken en versterken in al onze harten. En doe ons zo leven, Heer, ook hier, tot eer van Uw grote naam. Heb dank, Heere, voor alles wat U gaf. En wees ons nabij, ook het verdere van deze avond, ook nog morgen als het de tweede paasdag zal zijn, opnieuw. Dat woord, dat heerlijke evangelie tot klinken mag komen. Vergeef ons ook het verkeerde dat er was. Wil verzoening doen, Heere, over al onze zonden. Hoor ons zo, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij tot slot, dat is ook de vrucht van Pasen uit Psalm 56... Het vijfde vers, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En daarom, ik vertrouw op God, door geen vrees gestoord. En ook het zesde, die geweldige troost, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood en richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. 5 en 6 van Psalm 56. Gemeente, verheft dan uw harten tot God. Ontvang de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen en wees allen een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de opgestane levensvorst en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Thank you.